Hallo, ik heb het weerbericht voor je.
Bericht van de stormvloedwaarschuwingsdienst. Boven het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee woedt een zware storm tussen noordwest en noord. Het stormveld breidt zich verder over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee uit.
Aan iedereen die luistert.
Goedemorgen.
Luisteraars, goedemiddag.
Goedenavond.
100 jaar radio in Nederland. Zeeuwen en de Eter.
Ik ben Remco van Schellen van Omroep Zeeland. Je hoorde net een stukje van het stormbericht van 31 januari 1953. Tegenwoordig krijg je steeds breaking news berichten zo op je telefoon. Maar toen was Nederland onwetend. Tot de radio de volgende dag meldde over de watersnoodramp.
In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand.
Zaterdagavond om 12 uur begonnen de noodklokken te luiden. Hey, vanwege de hoge waterstand en de kritieke toestand van de dijk.
En de polder, tussen Kruispolder en Paal, is volgelopen.
Maar ik kan u vertellen, ik zie bijna geen enkel droogplaatsje meer hier. Alleen daar in de verte bij Haamstede geloof ik dat het iets boven het water uitkomt.
Vader en moeder uit Ewijk, ik kom zo naar huis toe hoor. Dag, we zijn gered gelukkig.
Dit zijn fragmenten van Hilversum 1 en 2 uit de eerste week van de rampverslaggeving. Die watersnoodramp trof Nederland in de nacht naar 1 februari 1953. Straks de rol van de radio, maar eerst de noordwestenstorm en de vloed weerkundig gezien.
Kijk, als ze hier zitten, ja.
Weerman Jos Broeke.
Allemaal van die periode.
Wat zie jij in de gegevens van toen?
Het was in ieder geval een behoorlijk diepe depressie, maar de koers van de depressie die was verraderlijk. En op de hele Noordzee, over de volle lengte en ook op de Noordse Zee, die nog noordelijker ligt, ontstond een enorm stormveld van windkracht 10 tot 11. Bij Schotland is windkracht 12 gemeten, volle orkaan dus. En daardoor werd het water hoog opgestuwd. Het was springvloed, dat kwam er ook nog eens een keer bij, omdat het net een volle maan was geweest. En het gevolg was dat er zo'n abnormaal hoge waterstand voorkwam langs de Nederlandse kust.
Dus vanuit het noordwesten komen wind en water naar de verzwakte dijken in Nederland. Maar Weerdienst KNMI had er op zaterdag toch voor gewaarschuwd?
Weersverwachting geldig tot morgenavond. Gedurende de nacht, vooral in de kustprovincies, tijdelijk zware storm.
Ja, op het KNMI had men die storm toch wel degelijk in de gaten. En ook dat het gevaarlijk hoog water zou worden. Ja, telegrammen waren ook verstuurd, maar wat was nou het geval? Je had in Nederland toen ontzettend veel waterschappen, in Zeeland ook tientallen. En de meeste daarvan waren niet geabonneerd op die telegrammen. Bovendien was het zaterdag. Die telegrammen kwamen terecht op het gemeentehuis. Daar was ook niemand, dus ze bereikten niet eens de verantwoordelijke mensen. Sommigen waren echter wel bij de tijd, sommige burgemeesters, sommige dijkgraven. Dus ja, men was gewaarschuwd, maar de waarschuwingen ja, werden, ach, het stormde wel vaker. En ach, het was toch altijd in het verleden ook, hadden in eind jaren 40 ook een paar zware stormen gehad. Het was toch altijd wel goed gegaan, dat was het idee. Meneer Postma, toenmalig de weerdienstleider, die wilde zelfs waarschuwen voor zeer gevaarlijk hoogwater. Maar dat mocht niet, want dat liet de voorschriften niet toe. Het was trouwens een feestje, die avond, die nacht, in Utrecht. De KNMI bestond 99 jaar en daar was Postma ook. Maar die is toen eerder weggegaan om zijn collega, dat was meneer Bijvoet, om die bij te staan. Omdat hij het weer absoluut niet vertrouwde. Het KNMI heeft ook pogingen ondernomen om de zender, die om 12 uur de lucht uitging, in de lucht te houden. Maar alle verantwoordelijken in Hilversum waren ander huis. En de technicus van dienst durfde die verantwoording niet te nemen. Dus om 12 uur klonk het Wilhelmus en de uitzendingen werden gestopt.
Zaterdag middernacht. Hilversum 1 en 2 sluiten met het Wilhelmus. De zenders gaan uit. In de donkere nacht die volgt beukt het water in Zuidwest-Nederland tegen de dijken. Op zondag is de radio terug. Om 8 uur 's ochtends.
Goedemorgen luisteraars, hier is Hilversum Nederland. Het is vandaag 1 februari 1953. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstanden toe aan het feit dat de storm gepaard ging met springtij. Intussen neemt de storm langzaam af.
Complete uitzendingen van toen zijn niet bewaard. Wel veel tekstvellen van de radionieuwsdienst van het ANP. Samen met bewaarde verslagen door radioreporters krijg je een beeld van de rampberichtgeving.
En er zijn zoveel auto's hier geparkeerd dat het is alsof het de mooiste dag in de volle zomerseizoen is.
Ramptoerisme in Noordwijk.
Verder is hier niet bijzonders te zien. Als die Van Niele Boulevard, dat is een kwestie van enkele weken, dan is die boel weer opgeruimd.
Het lijkt allemaal wel mee te vallen.
We zijn hier, dames en heren, in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. We zijn hier gekomen in een uithoek van het land. We hebben de indruk gekregen, meneer Willems, dat die situatie eigenlijk niet zo heel erg ongunstig meer is.
Aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen in Breskens zagen we vanmiddag een heel schip dat door de woeste golven bovenop de kade was geworpen.
En ja, ze trappen het water, maar ja, ze dacht dat het riolering was, hè. Het is gewoon door de Waddenstraat gestroomd, hè.
Het duurt een tijd voor journalisten een goed beeld hebben van de omvang van de ramp.
En ik moet u eerlijk zeggen, de aanblik is nog veel troostelozer dan het vanuit de verte leek.
Tot verslaggevers steeds dichter bij het hart van het rampgebied komen.
Kadavers van koeien en kalveren, van paarden. Verderop een kippenhok, het is nog dicht. En in dat kippenhok de kadavers van de kippen en de haan.
Volgens de maatstaven van nu kwam de berichtgeving misschien traag op gang. Maar luister eens naar hoe de reporters jou het verhaal vertellen.
Het is een aanblik hier om nooit te vergeten. Dit is wat hier nu aangespoeld is op Noord-Beveland. Maar wat is er niet aangespoeld? Wat drijft er nog rond? Wat is daar nog op dat eiland Schouwen? Aan gruwelijks, wat bergt die verre, vage horizon nog voor afschuwelijks achter zich?
Nou, ik heb natuurlijk de watersnoodramp niet meegemaakt. Maar ik krijg nu nog steeds enorm kippenvel als ik er naar luister.
Dit is Anjelis Kam. Ze geeft les in journalistiek op de University College Roosevelt in Middelburg. En schreef mee aan een boek over de radio van de afgelopen 100 jaar.
De manier waarop die verslaggevers verslag doen van wat ze daar zien is gewoon niet te beschrijven. Je moet er naar luisteren. Ik kan het niet beschrijven, maar zij deden het wel. En het is prachtige radio. Maar het laat ook zien hoe belangrijk radio was in die tijd. De radio was eigenlijk de enige manier waarop de mensen in de rest van het land zich realiseerden wat de omvang van die ramp was.
In een duk, een amfibievoertuig van het Amerikaanse leger in Duitsland, rijden we nu over Duiveland. Het is moeilijk te zeggen of we nog rijden over het Duiveland. Het is even goed mogelijk dat we erover varen.
Eentje waar je echt naar zou kunnen luisteren is van Jan de Trooijen. Op 5 februari, dan zegt hij... Verlaten,
troosteloos in de regen, reizen de boerderijen boven het grauwe water uit. Dat Duiveland en verderop het hele eiland van Schouwen op het ogenblik bedekt. En als we het zo zien, dan vragen we ons af, hoe moet dit ooit goed komen?
Eigenlijk was de radio gewoon een vertolker van een nationaal gevoel van gemeenschapszin. Dus dat was echt fenomenaal en ook wel angstaanwekkend en bewonderenswaardig. Maar het andere wat ik dan in de archieven, waar ik echt verbaasd, verbijsterd over was, was hoe laat alle verslaggeving op gang is gekomen. En er was helemaal geen idee eigenlijk van hoe slecht het was gesteld met vooral Zeeland. Want er werd gedacht van, er is water in Zuid-Holland en bij Dordrecht en zo. Het drong gewoon helemaal niet tot mensen door. Dus vandaar ook dat die hulpverlening ook weer veel later op gang is gekomen. Er zitten allerlei facetten aan waarvan je denkt van, goh, radio had zo'n belangrijke rol. Heeft een belangrijke rol gespeeld, maar had een nog belangrijkere rol kunnen spelen.
Ik heb hier teksten van ANP radiobulletins. Op 1 februari gaat het daarin over gebroken dijken, water dat hoger staat dan normaal, stroom die is uitgevallen en dat er evacuaties zijn. En geregeld zegt de nieuwslezer dat er veel onduidelijk is. Op 2 februari zijn er veel meer bulletins dan normaal. Met berichten over aantallen slachtoffers en onbereikbare gebieden. De ernst van de situatie klinkt uit de luidspreker. Opvallend, het neutrale ANP-radionieuws leest dan ook oproepen voor. Dat het arbeidsbureau in Zierikzee dringend moet bellen met het ministerie van Sociale Zaken bijvoorbeeld. Feitelijke berichten vermengd met oproepen. Uitzonderlijk voor de radionieuwsdienst, maar wel noodzakelijk. De telefoon met het rampgebied doet het niet. Dus fungeert de radio als boodschappendienst.
In onze uitzending van gisteravond hebben we aangekondigd dat we naar Zeeland zouden gaan. Wel nu, we hebben dat geprobeerd, maar we zijn niet ver gekomen in dat Zeeland. Want we waren nog geen 6 kilometer Zeeland in, of een paar militairen versperden ons de weg. Wezen op een groot gat 100 meter verder wat in die grote weg naar Goes geslagen was. En zo zijn we dus niet verder gekomen dan Rilandwad.
Maar waarom duurde het zo lang voor de situatie duidelijk was? Natuurlijk door de kapotte wegen. Maar ook de techniek was anders. Rampreporter Jan de Trooijen zei dat in 1993 bij de KRO op tv.
Er was geen tijd waarin je rechtstreeks kon uitzenden van deze dijk. Toen moesten wij dus, dat werd allemaal op plaat opgenomen. Die plaat moest ergens, moest die reportagewagen naar een postkantoor waar je lijn verbinding, die moest je bestellen van tevoren. Dus dat kostte vreselijk veel tijd.
Nou, dan hebben we even een klein praatje voor ons, Steven.
Wat is dat dan?
Voor de radio. We zijn er ook bij, dus ja, Joop Snijmer. Nou luisteraars, en we hebben nu het gezin wat hier van de boerderij dus gehaald is nu in de cabine van de auto waar ze even op verhaal kunnen komen. Nou mevrouw, u bent natuurlijk wel erg blij hè, dat... Hoe was het zo? Had u verwacht dat u nog geholpen zou worden vanavond?
Nee, helemaal niet. Nee, want we dachten, ja, er zijn er zoveel misschien hè.
Ja.
Angeles Kom, vonden mensen in 1953 ook dat de verslaggeving langzaam ging?
Ik denk vooral inderdaad dat dat iets is wat wij nu zien terugkijkend op de geschiedenis. En toen waren mensen daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Zelfs zo dat je ziet over de watersnoodramp. Een week of twee daarna begint er allerlei borstklopperij van hoe goed het allemaal was. Ja, hoe goed iedereen het gedaan heeft en dat het gewoon niet beter had gekund.
De AVRO-studio was zondag het middelpunt van alle berichten uit het gehele land. Maandag was de AVRO niet in de ether en toen is de berichtgeving niet ideaal geweest.
Van echt van dat de mensen die die watersnoodramp hebben meegemaakt, dat die eigenlijk in de verslaggeving toendertijd en ook in het debat vele decennia daarna zijn vergeten of zijn ondergesneeuwd eigenlijk. Dus het is nu een heel goed iets dat we nu wel kijken naar die emoties.
De watersnoodramp van 1953 op de radio. Reporters die je laten kijken met je oren.
Hallo gemeentesecretaris van Zierikzee. Hallo gemeentesecretaris van Zierikzee. Wij zouden voor een radio-uitzending heel graag langs deze weg van u een kort verslag horen van de situatie zoals die op het ogenblik bij u in de omgeving is.
De situatie is hier bijzonder onoverzichtelijk.
Hier is de berichtendienst. De burgemeesters en militaire commandanten in het noodgebied wordt verzocht een regeling te treffen dat noodzijnen zoals lakens, doeken, vlaggen en dergelijke van de huizen verwijderd worden nadat de bewoners geëvacueerd zijn.
En na al die honderden berichten die er geweest zijn en die er nog zullen komen, weet ik ook dat deze indrukken slechts een beeld zijn in woorden. We ervaren nu op dit ogenblik dat een taal niet bij machten is, hoe ook gehanteerd, de werkelijkheid weer te geven, want die is veel erger.
Ook het KNMI die tevergeefs probeert om Hilversum weer in de lucht te krijgen om te waarschuwen. Weerman Jos Broeke, hoe ging het verder met die twee meteorologen?
Ja, dat is een gevoel van enorme onmacht en dat heeft Postma zich ook heel erg aangetrokken en bijvoet. Dat is zeker zo. Dan waren de dijken ook doorgebroken, want dat water kon je niks aan doen. Maar de mensen hadden gewaarschuwd kunnen worden en misschien waren er dan minder, of waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, veel minder slachtoffers geweest.
Bedankt dat je luisterde naar Zeeuwen en de Eter over de watersnoodramp die uiteindelijk aan 1836 mensen het leven kostte en duizenden dieren stierven. Deel deze podcast vooral. Volgende keer een luchtiger onderwerp, over de bijzondere vriendschap tussen een Zeeuwse timmerman en een Britse radio-dj.